Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
De eerste podcast weer, Martin, in het nieuwe jaar.
Het nieuwe jaar, ja.
Mooi uitgeluid in onze vorige podcast met de lezersvragen. Maar ik wilde ook wat gaan vooruitblikken in deze podcast. En we zijn al meteen goed begonnen met alle rumoer in Amerika.
Nou, goedemorgen. Ja, het was eventjes geen corona daardoor.
Nee.
Maar goed, dat was ook weer even heftig, ja.
Maar geen enkele reactie om het even economisch aan te vliegen op de beurs. Volgens mij blijft het gewoon crescendo gaan, toch?
Ja, bizar, hè? Ja, ook niet op dat moment zelf.
Nee.
Ja, nee, dat is echt wonderlijk om te zien. Maar goed, ja, dat zie je in een brede de coronacrisis die ook helemaal niet aan de beurs voorbij gaat. Behalve dan dat we eerder in 2020 wel een grote klap op de beurs hebben gehad. Maar ja, uiteindelijk alles eindigt weer sky high. Ja, en blijkbaar heeft de beurs meteen ingeschat. Dit is een krankzinnig incident, maar niet meer dan dat. Ja, terwijl de rest van de wereld dit wel heel erg heftig vond wat hier allemaal gebeurde. Ja,
zit die beurs nou al in te prijzen van, luister mensen, het komt uiteindelijk allemaal goed.
Ja, blijkbaar.
We worden gevaccineerd, de redding is nabij.
Jawel, nee, zeker. Nou, dat. En de vraag is natuurlijk in welke mate de beurs nou echt een afspiegeling is van de reële economie. Ik bedoel, het is natuurlijk sowieso al een selectie van bedrijven. Waar bijvoorbeeld ook de winnaars van deze coronacrisis, de techbedrijven, natuurlijk zwaar vertegenwoordigd zijn. Dus dat speelt al een rol. De beurzen worden aangeblazen door het goedkope geld, door het beleid van de centrale banken in Amerika en in Europa. Dus er zijn allerlei andere effecten ook in die beurs verwerkt. En het is niet alleen maar dat je in die beurs kan afmeten hoe er aangekeken wordt tegen corona of tegen de bestorming in Washington. Nee, dus dat is best wel heel lastig. Wat in ieder geval wel duidelijk is ingeprijsd, is natuurlijk de Blue Wave, die we natuurlijk nu gezien hebben. De gigantische overwinning uiteindelijk van de Democraten.
Mm-hmm.
Maar je kan niet meer één op één zeggen van nou, dit is dus de economische verwachting volgens de financiële markten. Dat is, ja, dit is, die één op één koppeling wordt gaandeweg steeds minder.
Ja, en die Blue Wave, hoe moet je die interpreteren? Wat gaat er voor mensen, wat staat er te wachten qua regelgeving in Amerika onder Joe Biden?
Nou ja, kijk, dat betekent natuurlijk dat er veel meer ruimte is om echt zijn hele agenda, even zijn economische agenda door te voeren. En dat is natuurlijk wel van belang. Kijk, en natuurlijk zowel ambities op het gebied van internationale handel, internationale betrekkingen, waarin die, nou, deels denk ik ook echt wel ook een soort America First strategie gaat voeren. Alleen wel heel graag met internationale vrienden om zich heen. Die ruimte voor internationaal handel was er al. Maar hij heeft ook allerlei binnenlandse plannen voor de binnenlandse economie. Waarbij Trump vooral op de belastingverlaging ging zitten. En hij natuurlijk ook echt op de uitgavenverhoging. Dus in die zin heeft hij gewoon ruimte voor zowel zijn binnenland als zijn buitenland agenda. En voorkom je natuurlijk ook dat je een president hebt die daar met een groot mandaat zit, maar de helft van zijn agenda niet kan doorvoeren.
Ja.
Omdat hij dan niet door het parlement komt. Dus dat geeft natuurlijk heel veel duidelijkheid en helderheid. En ja, heb je niet meteen al een soort van standstill wat betreft het binnenlands economische beleid. En dat zullen beleggers wel op prijs stellen.
Ja, ik zag al effecten als Neil Young, de zanger, die meteen nog even zijn liedjes verkoopt. Ja. Omdat het nu fiscaal... Ik ben notabene fan, dus dat zou ik terugnemen. Maar snel nog even verkopen, omdat er nu minder belasting over wordt gegeven.
Ja.
De cannabis aandelen die nog even in de lucht schieten. Omdat ze allemaal denken, onder Biden wordt er de regelgeving soepeler natuurlijk. Dat gaan we allemaal zien.
Ja.
Maar wat ik vooral interessant vind, hoe kijk je er tegenaan de handelsoorlog, hè, die natuurlijk onder Trump oplaaide. Hoe gaat Biden, denk je, met China die banden weer aanhalen?
Nou, daar ben ik dus inderdaad wel heel benieuwd naar. Want ik maakte net ook al een duidelijke nuance. Ik bedoel, het is niet zo dat alles weer helemaal anders wordt. Ik bedoel, je ziet ook dat de teneur ook in de VS is toch gewoon primair eerst voor zichzelf te kiezen. Misschien was dat altijd in zekere mate zo, maar het wordt steeds explicieter. Ik denk dat het voor de Europese Unie goed nieuws is dat Biden echt wel de contacten zoekt, de samenwerking zoekt. Maar voor China is het allemaal nog geen uitgemaakte zaak. Ik bedoel, kijk, met Biden heb je een president die niet van die rare teksten uitslaat. Hij is waarschijnlijk wat, mag ik hopen, wat stabieler en betrouwbaarder. Maar dat betekent niet automatisch dat hij over zich heen zal laten lopen waar het gaat om de verhouding VS-China. Mm-hmm. Kijk, en dat is ook wel vanuit Amerikaans oogpunt ook wel begrijpelijk. Want voor de Amerikanen is de opkomst van China natuurlijk een enorme bedreiging.
Ja, we gaan het moment benaderen, waarschijnlijk niet in die 4 jaar van Biden, dat China Amerika gaat inhalen.
Ja, qua grootste economie. En dus er is heel veel prestige mee gemoeid. China heeft natuurlijk enorme ambities en is al druk bezig om dat waar te maken. Om echt gewoon de tech-gigant van de wereld te worden. Dat gaat deels via praktijken die we ook vanuit Europa niet oorbaar vinden. Dus daar zal de VS ook tegen in het geweer komen. Nou, het stelen van intellectueel eigendom, zulke soort zaken. Of een niet verre handel op allerlei manieren. Dus het is ook te hopen voor de Europese Unie dat Biden ook in die zin voor een stevige koers richting China kiest. Alleen hij zal dat misschien op een wat meer samenwerkingsgerichte toon doen. Meer in de vorm van verzoening. Maar misschien steviger dan de Europese Unie eigenlijk tot nu toe steeds heeft gedaan.
Ja. Vind je het eigenlijk gebrek ook van de Europese Unie, maar ook van Amerika, dat we eigenlijk zo weinig kritisch zijn op bijvoorbeeld zo'n situatie rond die Jack Ma van Alibaba, dat we ons eigenlijk te weinig over uitspreken, ook als Nederland zijn?
Ja, dat is natuurlijk een beetje de oude discussie ook van de koopman en de dominee. Nou, Nederland vindt dat vooral heel erg lastig. Ik vind dat ergens ook wel een lastig hoor, bedoel jij. China is natuurlijk uiteindelijk geen normale democratie, verre van dat. En dus daar vinden allerlei praktijken plaats die wij als westerse democratie niet vinden kunnen. En dan krijg je altijd een ingewikkelde spanning, want tegelijkertijd is het een land waar je ook niet omheen kan, waar we hele innige banden inmiddels mee hebben opgebouwd. Dus een economisch belangrijke factor. Het hangt een beetje vanaf hoe je dit dan doet. Ja, je kan, Rutte kan er een van het tweetje de wereld in sturen.
Dat deed hij ook bij Trump nu, toch?
Ja, bij Trump ook deed. Ja, dat heeft toch altijd iets kolderieks. Tegelijkertijd als regeringsleider moet je dat ook doen. Hè. Ik bedoel, je moet ook een officieel statement over belangrijke internationale
zaken. Nederland waarschuwt nog één keer.
Ja, precies. Dat heeft ook altijd iets geks. Dus ik snap die spanning, ook wel. Dan krijg je natuurlijk ook, als er een gesprek is van Rutte of misschien van de koning, dan moet er altijd tegenover de pers later worden gezegd, ja, we hebben ook de mensenrechten aangekaart, bijvoorbeeld zoiets. Ja, dat is toch een moeilijke spanning is dat voortdurend. Maar natuurlijk, je moet die economische banden kan je ook gebruiken om je zegje te doen over meer politiek beleid, over de manier waarop zij dat land runnen. Maar tegelijkertijd, kan je het niet anders dan de enige afstand in betrachten. En ook zeggen, ja, je kan je zegje erover doen, maar ze zijn natuurlijk zelf autonoom.
Ja. We blijven nog even internationaal. Straks gaan we zeker ook naar Nederland en ook wat vooruitblikken. Dit is nog een soort achteruitblik als we het even over de Brexit hebben. Want opeens, ik weet, soms kreeg je een lange baard als we het over de Brexit hadden. En opeens komen het toch nog behoorlijk onverwachts op die vlak voor kerst kwam het rond. Hè?
Ja.
Is het nou een deal waar wij als Nederland wat aan hebben?
Nou, voor de visserij is het een hard gelag. Ik denk dat het, alle toestanden bij de grens zijn vooralsnog uitgebleven. Er is ook wel nog wel wat speling. Er is ook wel een jaren tijd dat er wel enige coulance is wat betreft het papierwerk en dergelijke. Maar ik denk dat hoe dan ook, het is goed dat er een deal is, maar dat is het dan ook. Het is uiteindelijk voor Nederland is het echt, is die hele Brexit natuurlijk een slechte zaak. De handel tussen Nederland en de Britten, ja, wordt er per definitie niet gemakkelijker op. Dus in die zin is dat echt een slechte zaak. Dat is ontzettend jammer. Gelukkig is er in ieder geval een deal. Dan ligt er in ieder geval ligt er vast wat handelsbetrekkingen zijn. Op het gebied van de diensten ligt er nog heel veel open. Dus eigenlijk is het nog steeds niet helemaal af. Ja, en ik ben ook wel benieuwd hoe zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Want er zitten ook wel een aantal aspecten in die zich nog moeten gaan uitwijzen in de komende tijd. Want de Britten hebben zich een soort van gecommitteerd aan de Europese regelgeving, wat betreft allerlei normen en regels voor producten en diensten, voornamelijk producten. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat op een gegeven moment de Britten gewoon een eigen pad kiezen en dan staat het de Europeanen vrij om misschien op een gegeven moment dan toch importtarieven te gaan heffen als ze vinden dat daar oneigenlijke concurrentievoordelen ontstaan. Ja. Ja, dat weet je natuurlijk niet hoe dat gaat lopen. Dus nu vooralsnog ziet het er relatief goed uit, voor zover je dat nu al helemaal kan overzien. Mm-hmm. Maar ja, het zou toch best kunnen zijn dat op een gegeven moment de regelgeving van de Unie en van het Verenigd Koninkrijk gaan we toch uit elkaar gaan lopen. En dat daar disputen over gaan ontstaan. En dat toch misschien handelsbelemmeringen alsnog worden opgeworpen. Dat kan natuurlijk best gebeuren. Want uiteindelijk is het de Britten ook te doen om die autonomie. Dus waarom zouden ze zich gewoon voor de eeuwigheid committeren aan alle Europese regelgeving? Ja. Daar ging het ze natuurlijk helemaal niet om.
Ze gaan zich niet committeren als het op een gegeven moment financieel aantrekkelijker voor ze wordt om het niet te doen.
Ja, dus ja. En daar gaan natuurlijk al handelsconflicten ontstaan, vroeg of laat. Dat kan niet anders, misschien kleintjes of hele grote. Dat is ook wel logisch. Ook hier is natuurlijk Joe Biden natuurlijk wel weer interessant. En hoe dat dan precies gaat gebeuren, de relatie tussen het VK en het VS.
Want Johnson zal niet weten hoe snel die naar Amerika moet om eigenlijk een deal te sluiten.
Ja,
en
had natuurlijk op Trump gegokt. Dat werd dan Biden. En dus er gaan echt een nieuwe krachtsverhouding gaat er ontstaan. Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar het is heel goed nieuws dat er in ieder geval nu iets ligt. En op het gebied van diensten, daar moet nog heel veel afgesproken worden.
Maar krijgen we in dit jaar weer van die deadlines en dat we weer een podcast hebben?
Ja, we worden natuurlijk ook gewoon ook journalistiek, denk ik, steeds meer, bijna minder interessant. Het is nog steeds van belang en relevant, maar het wordt natuurlijk steeds moeilijker om aan de luisteraar en de lezer uit te leggen waarom het nog voor hun van belang is. Kijk, nu op het gebied van de producten, dat is natuurlijk echt evident. Dat is ook voor ondernemers natuurlijk van groot belang. Zeker voor verse waren en zo. Kan ik mijn verse spullen nog daar krijgen of van daar hier naartoe krijgen? Mm-hmm. Of zijn er enorme wachttijden? Wat zijn precies de eisen die gesteld worden aan allerlei producten, want het gaat om voedselveiligheid en dergelijke. Nou, dan heb je natuurlijk dan straks nog het hele punt van die diensten. Mogen Britse dienstverleners ook in de Europese Unie handelen of moeten zich dan een soort paspoort aanvragen en voldoen aan alle Europese regelgeving, ja of nee? Ja, gaandeweg. Ja, de verfijning komt, staat natuurlijk steeds verder van het bed af van de gewone consument. En ik denk dat heel veel mensen er natuurlijk aanvankelijk ook niet zo heel veel van merken. Het is niet zo dat aan onze kant of aan de andere kant van het kanaal is de economie instort hierdoor. Mm-hmm. Het valt weg in de als een rimpeling in een enorme ravijn van de coronacrisis. Mm-hmm. En het moet natuurlijk gaandeweg blijken wat de nieuwe verhoudingen tussen deze twee handelsgebieden gaan worden. Ja.
En voorzie je ook voor onze vissers dat op een gegeven moment, nu is het een akkoord voor 5 jaar geloof ik, dat op een gegeven moment weer dat hele debat gaat spelen van waar mogen we die makreel, geloof ik, dat het
voor
gaat
vangen. Ja, maar dat gaat ongetwijfeld natuurlijk. Maar dat is nu afgesproken met een termijn en gaandeweg stap voor stap een vermindering. Natuurlijk, maar als er dan weer een nieuw moment komt, komen beide partijen natuurlijk weer op voor hun eigen belangen. En dat is natuurlijk ook hoe het gaat. En dat is ook wel treurig, hoor, want er wordt ook al heel lang, al heel erg lang in de geschiedenis ook al gevist in elkaars wateren. En daar is het nu, moest daar nu echt een grens aan getrokken worden en een quotum worden bepaald voor hoeveel in hun water mochten vissen. Ja, dat voor onze sector is dat wel een klap. Maar ook dat valt natuurlijk niet meteen alle consumenten op. Want we hebben het eerder al over gehad. Ja, op de hele economie van Nederland ook is dat een heel klein aandeel. Maar voor die vissers die het betreft is dat een harde klap.
Ja, helder. Hey, even naar Nederland, want er staat hier ook genoeg op stapel. We krijgen verkiezingen. In een heel raar verkiezingsjaar, denk ik. Anders dan anders qua campagnes. Maar economisch heeft het natuurlijk ook behoorlijke gevolgen. Waar sla je op aan nu je die programma's binnen ziet komen van alle partijen? Laten we eens beginnen bijvoorbeeld met de huizenmarkt. Wat zie je daar voor plannen en wat voor een coalitie zou je daar eventueel uit zien ontstaan?
Ja. Nou, ik vraag me eerlijk gezegd, om nog even een treetje hoger te maken, ben ik heel benieuwd wat nou echt de grote issues gaan worden. De huizenmarkt heb je natuurlijk... Met name, daar is natuurlijk nu echt het nijpende punt van hoe zorgen dat die bouwproductie op gang komt. En ik weet niet of nieuwe coalities daar nou meteen enorme veranderingen aan weten te brengen. Want dat is nog steeds een enorme spanning die er is tussen de centrale overheid en alle lokale overheden. Ja. Dus ik weet niet of daar meteen een nieuwe kabinetsformatie of een nieuw regeerakkoord heel veel veranderingen aan zal weten te brengen. Dus in die zin is het een vrij praktisch en logistiek probleem. Behalve dan dat je natuurlijk wel ziet dat steeds meer partijen een minister van volkshuisvesting willen. Nou is een minister niet meteen een oplossing voor alles. Maar je ziet daarmee wel dat het als prangend punt wel gewoon op de lijstjes van die politieke partijen staat. Mm. Maar ik ben heel benieuwd of er ook een koppeling gaat worden gemaakt tussen allerlei thema's die dankzij de coronacrisis nu weer extra aandacht hebben gekregen. En dat speelt bij de huizenmarkt in die zin natuurlijk niet. Dat speelt bijvoorbeeld bij de arbeidsmarkt natuurlijk weer wel. Mm-hmm. En bij de gezondheidszorg speelt dat mogelijk ook. Bij het economische beleid zal dat wellicht spelen. Dus ik ben ook heel benieuwd. Ik vind het best wel moeilijk eerlijk gezegd omdat ik de ontwikkelingen door corona natuurlijk voortdurend maar weer doorgaan. Ja, nu met die lockdown hebben we een soort van stabiele situatie. We zijn opgesloten en dat is het dan weer. Maar tegelijkertijd heb je natuurlijk door corona heb je natuurlijk zo'n hele tijd golfbeweging. En steeds veranderend nieuws en veranderende inzichten. En ik ben benieuwd op welke manier dat de thema's van de verkiezingen gaat beïnvloeden.
Ja.
Dus begrijp wat ik bedoel.
Nee, ik snap wat je bedoelt. Gaat het nog een rol spelen dat nu uiteindelijk bekend is geworden dat de minister van Financiën de lijsttrekker wordt voor het CDA? Wordt het meer financiële debatten, denk je?
Ja, dat weet ik niet of dat zo is. Want dat zou je verwachten als er ook partijen zijn die bijvoorbeeld de overheidsfinanciën een groot issue vinden. Maar dat is eigenlijk niet zo. Dus de financiële erfenis van de coronacrisis verwacht ik niet dat het nou een enorm punt gaat worden. Dus dat zou normaal echt een prettig terrein zijn voor Wopke Hoekstra om zich op te begeven. Dus dat weet ik eigenlijk niet. En wat vooral de verrassing zal zijn is hoe Wopke Hoekstra zich gaat positioneren en profileren en hoe hij het gewoon überhaupt doet op allerlei andere thema's.
Ja, want precies. Op immigratie. En
ja, precies. Want hij heeft natuurlijk wel al visitekaartjes her en daar afgegeven, maar de echte debatten moet je nog gaan krijgen. Kijk, je hebt dus echt corona-gerelateerde thema's zoals zorg en economie en misschien de arbeidsmarkt. En dan heb je natuurlijk inderdaad andere dingen zoals de woningmarkt en het hele immigratiebeleid dat gewoon even los van corona überhaupt al heel actueel was. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij zich daarin gaat roeren. Kijk, dus ik weet niet zo goed of met de wisseling van het ene poppetje voor het andere poppetje ineens andere thema's naar boven komen. Dat betwijfel ik eigenlijk een beetje. Behalve dan dat dit een minister is, een lijsttrekker, die wat minder makkelijk kan afrekenen op zijn vaccinatieflaters. En dus weet je, dat komt met Hugo de Jonge wel. Dus die zou voortdurend achtervolgd zijn geweest door al zijn coronabeloftes. En misschien nog niet eens aan het uitleggen van zijn verkiezingsprogramma toe zijn gekomen. En die vrijheid heeft Wopke Hoekstra natuurlijk wel.
Ja. Even gewoon dan vooruitblikkend, wie dan ook de premier wordt. Hè? Want je krijgt nu de strijd tussen Rutte en Hoekstra, is een beetje de voorspelling.
Ja, en Slak Wilders niet uit, hè? Maar goed, misschien niet als premierskandidaat, maar natuurlijk wel gewoon als een hele grote oppositiepartij.
Ja, en krijg je nou een premier die, stel dat Hoekstra wordt of dat Rutte blijft, die het eigenlijk vrij makkelijk krijgt omdat je enorm in de lift, weet je, je hebt nu dat dal gehad van corona en dat je daarna eigenlijk alleen maar voorspoed kan brengen.
Ja, ja, de economisch wel. Natuurlijk macro-economisch is natuurlijk de verwachting, daar koers ik dan maar even op. Even los van of er toch nog allerlei teleurstellingen en tegenvallen zullen zijn, maar de verwachting is dat dit jaar natuurlijk het jaar van het economische herstel gaat worden dankzij de vaccinaties. Ergens in de loop van dit jaar, misschien rondom de zomer, dat we weer een soort van terug zijn bij het normaal. En dan heb je natuurlijk, de wind mee economisch gezien. Maar dan blijft natuurlijk wel, je blijft natuurlijk wel met die financiële erfenis zitten. En ik zei net van ja, er is niet veel animo voor om die staatsschuld meteen te gaan aflossen. Maar tegelijkertijd is dat wel een soort beperking. Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk om allerlei extra bestedingsruimte te vinden. Dus in die zin is het weer wat minder makkelijk. Want je hebt niet zoveel bestedingsruimte om allerlei extra leuke dingen te doen in de sfeer van uitgaven, maar ook niet in de sfeer van lastenverlichting. Zomaar een inschatting. Misschien wordt dat toch gevonden. Dus goed, economisch heb je natuurlijk wel de tijd mee. Dat is absoluut waar. Dit jaar wordt wel mogelijk een raar economisch jaar. Echt een beetje een jaar met twee gezichten. Want wij gaan waarschijnlijk ergens vanaf het voorjaar, zomer, heel veel schrijven dat de economie herstelt, allemaal gunstige cijfers. Ja, en als de voorspellingen uitkomen, nemen we mogelijk tegelijkertijd de faillissementen en de werkloosheid ook toe. Dus dat is ook heel erg raar. Dus in die zin staat het kabinet ook meteen voor een taak om daar wel iets van te vinden om of eventueel iets mee te doen. Misschien valt het allemaal mee hoor. Soms denken we, misschien gaat het wel een reuze meevallen. Maar de verwachting is toch dat heel veel faillissementen en reorganisaties mogelijk allemaal uitgesteld zijn en doorgeschoven vanwege de steunmaatregelen. En gaan we de prijs voor de crisis misschien pas dit jaar betalen, in het jaar dat ook de economie macro-economisch gezien herstelt. Dus het is ook wel een raar jaar om te beginnen.
Ja. Geloof je erin, werkt het zo economisch gezien in jouw ogen, dat het een soort vliegwiel kan creëren als je van die berichten krijgt van oh, werkloosheid loopt terug, de economie groeit, dat het een soort extra effect kan hebben voor de mensen?
Zeker. Nee, daar zit ook altijd de verantwoordelijkheid voor de journalistiek en voor grote media. We hebben natuurlijk ook impact op het vertrouwen. Dus dat is absoluut niet alleen. Het is niet zo dat we de enige daarvoor zijn. Maar dat is dus zeker zo. Als je een stapeling hebt van slecht nieuws of een stapeling van goed nieuws, heeft het impact op het sentiment. En het sentiment klinkt altijd heel erg ongrijpbaar. Maar er is wel een heel duidelijke relatie te zien tussen bijvoorbeeld consumentenvertrouwen en de consumptie. Dus wat mensen uitgeven.
Ja.
Dus dat is niet zomaar wat abracadabra van cijfertjes die het CBS een beetje uit de lucht grijpt. Het wordt gewoon echt gemeten hoe ze aankijken. Consumenten aankijken tegen de algemene economische verwachtingen, tegen de financiële situatie, tegen hun eigen financiële situatie, of ze wel of niet bereid zijn om bepaalde aankopen te doen. En dan zie je echt een relatie tussen. En heel veel goed nieuws helpt natuurlijk voor het vertrouwen. Dus in die zin is het echt van belang als je ergens de komende maanden zal zien dat het vaccinatieprogramma loopt, als dat zo is. Mm-hmm. Dat zal heel erg helpen. En als we op een gegeven moment de beperkende voorwaarden, de beperkende maatregelen op een gegeven moment stukje voor stukje worden opgeheven, dat gaat enorm helpen. De directeur van het Centraal Planbureau die voorspelde al een summer of love. En dat bedoel, neem ik aan, economisch. Waar echt een enorme opleving. Ik bedoel, dat heb ik ook wel met mijn kindje ook iemand ook horen suggereren van mensen zijn straks bij wijze van spreken dronken van geluk. Ik bedoel, als er zal niet een maandagochtend zijn dat we met z'n allen wakker worden en nu is de coronacrisis voorbij, dus het gaat geleidelijk. Maar het zal zich natuurlijk wel vermoedelijk gaan uiten in dat mensen denken van, een beetje een soort juni-effect van afgelopen juni. Maar dan een hele poos. Hoe kan je je voorstellen? Bedoel, ik heb er nu alweer zin
in. Ik heb er ook wel zin in.
Ja. Om dat tafeltje te boeken of naar de kroeg te gaan of weet ik veel wat. Of die vakantie te boeken. Dat moet je een beetje voorstellen. En dat is wel het gunstige tijd waarin een nieuw kabinet gaat beginnen, zeker.
Ja, even voor de korte termijn. Hè? Want je hebt natuurlijk, we zitten nog midden in een lockdown. De winkelstraten dicht rond de kerst. Wat verwacht je nu rond 19 januari?
Voor de korte termijn is het foute boel. Dat is natuurlijk wel duidelijk. De besmettingscijfers lopen wel wat terug. Ze stuiten wat op en neer. Maar ze zijn wel echt wel al een tijdje wel gemiddeld gezien lager dan is het 1-2 weken geleden. Maar tegelijkertijd gaat het allemaal niet hard genoeg. Er wordt natuurlijk al de Rutte liet dat doorschemeren in het debat. En vervolgens lekte dat via allerlei Haagse bronnen ook wel uit dat er een verlenging van het lockdown aan zou zitten te komen. Ja, dat vind ik niet onlogisch. En ik ben wel benieuwd of daar vervolgens ook weer een aanscherping in zit of niet. Dus dat is echt voor een heel korte termijn.
Hoeveel scherper kan het op een gegeven moment nog?
Nou, als ik in mijn eigen winkelcentrum kijk, kan het heel wat scherper. Mm-hmm. Ik bedoel niet dat ik dat leuk zou vinden voor die winkeliers die het betreft. Maar dat kan natuurlijk. Ja, en bedoel, in die zin hebben we nog niet de heftigste lockdown denkbaar. Ik weet niet hoe jij het ervaart. Maar heel veel leuke dingen kunnen nu niet. Ik bedoel niet dat het allemaal een lolletje is. We kunnen niet naar theater, we kunnen niet naar museum. We zitten voortdurend te kijken van ga je dan wel of niet bij Open Home op bezoek. Of hoe je zit alles maar af te wegen. Maar dat kan natuurlijk allemaal nog veel heftiger. Ja. Door dingen als een avondklok kwam ook steeds voortdurend weer terug. Ik kan niet inschatten wat de effecten ervan zijn. Maar niet voor niks dat zo'n maatregel toch voortdurend weer op tafel lijkt te liggen. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld naar de winkels kijkt. Ja, de definitie essentiële winkels bleek nogal ruimte zijn. In mijn winkelcentrum zijn er meer winkels wel open dan niet. Nee. Ik blijk dus een heel essentieel winkelcentrum te hebben. Dat heb ik nooit zo gerealiseerd. Maar het is heel zonde voor die ene Bruna en die ene Action. En die kapper die pot dicht zit. En drie drogisterijen op een hoek zijn open. De bakker is open. De bloemenwinkel verkoopt op straat. En dat gun ik ze natuurlijk van harte. Maar er zijn nog wel wat gradaties. De reisbeperkingen kunnen steviger. Het thuiswerken zou je bij hem niet kunnen verplichten. Ik zit er al niet op. Het is geen uitnodiging van doe het alsjeblieft. Maar als het moet, dan kan het wel. Ja. Het kan best nog wel heftiger.
Want waarom kan die combi niet? Want dat is natuurlijk waar ouders nu heel erg eraan lopen. De vakanties zijn afgelopen. En ze zitten allemaal met handen in het haar thuis. Met die kinderen die thuisonderwijs hebben en zo. En ik heb altijd begrepen van ja, je sluit die basisscholen. Want blijven die ouders ook in ieder geval thuis. Waarom kan je niet betere afspraken met werkgevers maken? Dat mensen sowieso thuis blijven en dat de kinderen gewoon weer naar school kunnen.
Ja, dat was natuurlijk bij die lockdown natuurlijk heel opvallend. Dat natuurlijk die scholen ook meteen gesloten werden. Niet alleen de middelbare scholen, waar echt een evident probleem was. Maar ook de basisscholen. En er was eigenlijk heel weinig onderbouwing voor. Die onderbouwing kwam gaandeweg de dagen daarna. Waarbij één uitspraak van Hugo de Jonge inderdaad was dat het was om om zelfs handenbindertjes te laten fungeren. Dat mensen wel verplicht.
Ja, dat lukt wel, dat handenbinden volgens mij.
Ja, nee, zeker. Het is ook heel gezellig thuis. Maar dat is ook vind ik een heel erg gek argument. Ik snap ook wel, je kan kantoren moeilijk verplicht de deuren laten sluiten. Maar je zou het best wel wegen kunnen vinden om op een manier gewoon kantoorwerk. Ja, nou, ik weet niet precies hoe je dat juridisch af moet dichten. Maar ja, wij moeten hier altijd meteen helemaal juridisch aftimmeren. Maar je kan op een manier natuurlijk wel proberen een regeling zo te treffen of een maatregel zo aan te kondigen. Dat het evident is dat er echt alleen maar thuisgewerkt mag worden. En nu is er altijd nog wel wat vrijheid. Maar goed, dat past een beetje bij de liberale premier. Die eigenlijk heel veel aan de eigen verantwoordelijkheid overlaat. Ja, maar goed, inmiddels hebben we natuurlijk de afgelopen twee weken natuurlijk heel veel nieuws over die Britse virusvariant. Waarbij kinderen mogelijk wel weer een doorgeven luik zijn van die besmettingen. Dus ja, dat vind ik ook wel weer. Dat is weer het slechte nieuws van de afgelopen tijd. Mm-hmm. Dat kinderen van de basisschoolleeftijd misschien wel weer een rol hierin gaan spelen. En dus ook weer mogelijk getest moeten gaan worden. En Dus, maar goed, dat wist men niet toen men de basisscholen sloot.
Zie je eigenlijk al cijfers qua productiviteit? Ik kan me gewoon voorstellen dat mensen gewoon veel minder effectief kunnen werken op dit moment thuis als de kinderen erop lopen. Zie je daar, hoor je daar al iets over?
Nou, ik heb daar geen cijfers over gezien. Daarvoor is het denk ik ook nog te kort. Het is ook wel lastig om dat meteen heel real-time te meten. Dat kan bijvoorbeeld met de uitgaven zelf. Met pintransacties geven economische bureaus van banken ongeveer op dagbasis kunnen ze laten zien wat de consumptie doet. Het is wel steeds een argument geweest van die drie economieministers in het kabinet. Van ja, als je de basisscholen sluit, dan kunnen ouders veel minder productief zijn. Ik denk dat klopt. Ik persoonlijk vind ik het argument voor wat je de kinderen aandoet zelf iets zwaarder wegen. Dat is niet per se 100% economisch argument. Ook economisch qua leerachterstanden die eventueel mogelijk oploopt. Maar natuurlijk gewoon in sociaal en psychologisch opzicht. Is het natuurlijk veel prettiger als kinderen gewoon naar school kunnen gaan. Nee, maar dat effect, dat heb je natuurlijk wel. Ja, of dat er weer zo groot is dat je dat als een soort macro-economische tegenvallen terug gaat zien in de CBS-cijfer, dat waag ik een beetje te betwijfelen. Dat vraag ik me wel af.
Ja. En de hele inenting discussie. Want volgens mij probeert elke beroepsgroep zich nu naar voren te dringen van wij moeten eerder de
politie... Ik vind
politie...
de journalist eigenlijk ook al als eerste moeten. Maar ik kan wel niet zien in de roadmap. Hoe heet dat ding? De roadmap heet het ook, hè? Ja.
Hoe sta je? Je hebt vast al uitgezocht wanneer je zelf aan de beurt bent.
Ja, volgens de roadmap in april, mei. Mm. En mensen van 18 tot 60 jaar zonder medische indicatie. En, maar ja, dat is al vanaf. Mm-hmm. Ja, ik merk dat ik daar zoiets heb van nou eerst zien dan geloven. Want ja, de gedachte is toch dat we ergens in augustus of zo klaar zouden zijn met vaccineren. Mm-hmm. Maar ik zat ineens te denken van, oh ja, dat is, bedoel, we hebben natuurlijk heel veel discussie de afgelopen weken gehad over waarom we zijn als laatste begonnen. Nou goed, dat hebben we nu een beetje gehad. Ik bedoel, dat is nu helemaal zo gelopen en daar kan je heel veel kritiek op hebben, maar valt niks meer aan te veranderen. Maar ik ben toch wel benieuwd of ze uiteindelijk de infrastructuur voldoende op orde hebben. Ik weet dat niet, maar als ik dan weer terugdenk aan de afgelopen maanden, dan was het natuurlijk de hele tijd rondom het testbeleid en het bronnencontactonderzoek, waren steeds heel veel tegenvallers. Dat toch de boel niet op orde was. En ik van, oh ja, die tegenvallers gaan we nog krijgen. Dus ik mag, of dit zou het eerste 100% geslaagde project gaan worden van het ministerie van Volksgezondheid. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ik bedoel, je hebt dus en een kwetsbaarheid bij de leveringen. Dat er misschien toch minder vaccins worden geleverd dan je had gehoopt. In een minder hoog tempo. Dat zou te kunnen. Voorlopig is het heel veel positief nieuws. Omdat ook naast een tweede vaccin er ook een derde in aantocht is. Dus dat is weer heel positief. Maar dan moet je natuurlijk gewoon allerlei locaties op gaan tuigen. De GGD moet het allemaal gaan organiseren. Ja, daar kan ook nog heel veel misgaan. Nou, ik hoop het natuurlijk allemaal niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik in april of mei al een prik heb. Dus ik reken ergens op juli of augustus. Maar,
om dat moment van dronkenschap en vreugde mee te maken. Ja.
Nou ja, en ik ben heel benieuwd. Wat ik echt ongelooflijk benieuwd naar ben, en daar heb ik vooral heel veel vragen over, is ja, die lockdown geeft een bepaalde mate van duidelijkheid. Ik bedoel, leuk is het niet. Maar wat gaat er nu na die lockdown gebeuren? Mm-hmm. Wat gaat de strategie van het kabinet zijn als we bezig zijn met uit die lockdown te stappen? Iets van versoepelingen misschien. Wanneer gaan de eerste versoepelingen komen? En hoe combineer je dat met het vaccinatiebeleid? Als op een gegeven moment gaandeweg steeds meer kwetsbare ouderen zijn gevaccineerd. Dan zijn de kwetsbare groepen beschermd. Dat zijn de groepen ook die de grootste kans maken om in het ziekenhuis te belanden. Dus dan zou je kunnen verwachten dat de ziekenhuisopnames ook gaan dalen. Dus dan is ook de druk op de ziekenhuizen kleiner. Nou, de twee hoofddoelstellingen van het kabinet zijn precies dat. Ziekenhuizen niet laten overstromen en kwetsbare groepen beschermen. Wat betekent dat? Hoe gaat het coronabeleid in die periode eruit zien? Want de argumenten voor een kabinet om corona te blijven bestrijden vervallen dan eigenlijk een beetje. Als we vasthouden aan een strategie. Want de stilzwijgende strategie erachter is natuurlijk die groepsimmuniteit.
Ik ben blij dat jij het woord zegt. Ik wilde dat even bijna zeggen.
Ja, en die bereik je uiteindelijk. Uiteindelijk bereik je die met die vaccinatie. Maar in eerste instantie, in die eerste toespraak van premier Rutte, die later gerevancheerd heeft, was natuurlijk het idee, we kunnen het virus gewoon gecontroleerd laten rondgaan. Als we de kwetsbare groepen maar beschermen. Ja, als via vaccinatie de kwetsbare groepen zijn beschermd en de ziekenhuizen stromen niet over, dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Moeten we dan toch nog allemaal zoveel mogelijk binnen blijven, thuis blijven? Willen we dat ook allemaal? Ja. Wat doe je met zodra de eerste niet kwetsbare, gezonde mensen ook zijn gevaccineerd? Vinden die dat een ticket om gewoon weer hun goddelijke gang te kunnen gaan? Wetend dat zij beschermd zijn, Terwijl de vaccinatie niet, we weten nog niet of die ook helpt tegen jouw besmettelijkheid. Dus misschien kan je nog steeds andere mensen besmetten. Ik vind het een heel interessante en ook wel spannende tussenperiode waarover het denken in Den Haag nog moet beginnen.
Dat weet je zeker, dat we zijn niet al werkgroepjes voor.
Ja. Dat heb ik wel even gecheckt. Ja, maar dat weet ik wel zeker. Daar is men in de afgelopen weken vanwege alle hectiek en consternatie nog niet echt aan toegekomen. Hmm. En dat moet nog gaan gebeuren. En dat levert wel interessante dilemma's op. Van hoe je dat. Want ik denk dat het kabinet wil heel voorkomen bijvoorbeeld. Dat je, weet ik wat, wel naar een evenement mag of naar kantoor mag als je gevaccineerd bent. En niet als je niet gevaccineerd bent, want we hebben geen vaccinatieplicht. Dat gaat toch wel van die ethische vragen oproepen. Net zo goed als ze natuurlijk nu al zitten te worstelen met of een, in welke mate een negatieve testresultaat een ticket kan zijn voor een vliegticket. Dus daar zitten ook al juridische hobbels. Dat wordt wel lastig. Ik ben benieuwd, blijven we dezelfde coronastrategie handhaven? Of is toch de bedoeling na de lockdown de corona zoveel mogelijk echt helemaal terug te douwen? Dat betekent dus ook een langere tijd van beperkingen. Maar dan kunnen we ook helemaal los in de zomer als het voorbij is. Of gaan we in een soort geleidelijk iets? Ik weet het niet zo goed.
Het is toch onbestaanbaar dat er nog niet over nagedacht wordt? Door het kabinet.
Ja, maar dat is het voortdurend. Het zal natuurlijk wel door de hoofden zijn gespookt. Maar nog niet voldoende dat het echt op papier wordt gezet. Van wat zijn eigenlijk alle vragen die we moeten beantwoorden? En dat heeft er denk ik mee te maken dat het kabinet in mijn optiek, die ministers steeds heel erg bang zijn dat ze dan op een gegeven moment een soort van beloftes doen waar we ze aan gaan houden. Dat is gewoon één minister die daar geen probleem mee heeft. Maar goed, die komt zijn beloftes ook nooit na. Dus dat is dan ook makkelijk. Maar je ziet in het hele discussie van de afgelopen maanden over het schetsen van de perspectief, worstelen ze daar heel erg mee. Omdat ze bang zijn dat wij dan als journalisten of als bevolking gaan vragen, maar zeg maar dan exact op welke datum we wat meer mogen. En dat kun je natuurlijk onmogelijk vragen. Want je kunt natuurlijk wel proberen een soort van analytisch in kaart te brengen van, ja, wat voor situatie gaan we nu in? Wat is nou de exit-strategie? En ja, dat staat in ieder geval nog niet op papier. En dat denken moet nog, moet nog beginnen.
Nou, hopelijk komt dat ons tegemoet.
En dat is ook voor ondernemers ook spannend, hè? Ik bedoel, wat kan wanneer weer wel?
Ja.
En kijk, het ingewikkeldste is de Lowlands, weet ik wat allemaal. Grote festivals in de zomer. Dat is echt, wordt heel krap aan of dat wel of niet kan. Zijn er maatregelen te bedenken eromheen waardoor het wel kan? Kan je dan bijvoorbeeld een vaccinatie-eis stellen of niet? Maar op iets overzichtelijke schaal is natuurlijk ook van belang. De horeca bijvoorbeeld heeft nu al geclaimd, wij willen straks bij de versoepeling als eerste open. Want ja, het is een soort van rechtvaardigheidsgevoel. Ja, daar is het ook wel van belang. Van wat voor strategie hanteert het kabinet dan? Mij lijkt het onlogisch, want de horeca, na de thuissituatie en de kantoorsituatie, is het horeca toch wel nog relatief hoog in de besmettingsbronnenonderzoek, zeg maar. Hoe vervelend het ook is voor horecaondernemers die echt hard hun best doen om alles gewoon goed op orde te hebben. Dus ik kan me voorstellen dat de horeca misschien weer als laatste open gaat. Ja, dan, dus het stelt ook allerlei vragen over het openstellen van de samenleving, steunmaatregelen voor ondernemers.
Ja, precies, want hier moet je ook rekening mee houden qua steunpakketten. Ja. Wat je nog denkt kwijt te zijn om deze ondernemers te blijven ondersteunen.
Zeker. Ja. En deze exit-strategie, die gaan we meemaken terwijl de verkiezingen gaande zijn. Dus super spannend, ja.
Verwacht je nog dat er nog allerlei cadeautjes worden uitgedeeld vlak voor die verkiezingen? Van €1000 van Rutte of misschien ook leuk voor onze luisteraars.
Dat is te laat, ja.
Ja, of extra steunpakketten om de ondernemers nog op de streep te
trekken. Ik weet niet of het in het kader van cadeautjes is. Ik denk dat ik mag hopen dat de versoberingen van de steun, die zijn voor 1 januari zijn die al van tafel gehaald. Maar die komen dan alsnog, dat die versoberingen alsnog gewoon van tafel gaan. Er is geen enkele economische logica meer voor van ondernemers te eisen dat ze zich aanpassen aan een nieuw normaal dat bijna niet meer bestaat. Nu moet je gewoon alles op alles zetten om de hele economie door die laatste paar maanden ellende te trekken. Ja. Inclusief die paar zombiebedrijven die ten onrechte konden overleven. Dat is jammer dan. Dat is, die vallen dan later wel om. Je moet zoveel mogelijk ondernemers hier doorheen slepen. Ja, en misschien wordt het als cadeautjes gebracht. Dat zou best kunnen, hoor. Ik bedoel, dat wordt wel lastig. Want je gaat nu, alles wordt gepolitiseerd natuurlijk nu. Hè. Dat is wel, dat maakt het debat inhoudelijk wel wat ingewikkelder. Mm. Iedereen gaat zich profileren hierop. Terwijl de manier waarop je de komende maanden mee omgaan, is wel toch wel inhoudelijk ook gewoon van belang. Gewoon qua wanneer kan de samenleving weer open, wie mag wat, wanneer, welke steun is erbij nodig. Dat is best wel een ingewikkelde puzzel om wel om te leggen.
Ja, helder. Dat is in maart. Vergeten we dan nog iets voor de vooruitblik van het jaar? Of moet dat later op een later moment maar komen?
Nou ja, kijk, we hebben heel even aangeraakt de grote thema's. Ja, dat het voert te ver om nu nog in een minuut af te raffelen. Maar ik ben toch wel benieuwd wat voor politieke lessen hier nog wel getrokken worden uit de coronacrisis. En hoe er naar het zorgstelsel bijvoorbeeld gekeken wordt. Nou, arbeidsmarkt noemde ik al. Daar kunnen we de komende weken, waar zeggen maanden, maar zo lang duurt het nog niet meer. Dan komen de weken nog wel onze tanden op stuk bij.
Ja. En we hebben maanden nog voor onze podcast om het ook allemaal te behandelen. Ik dank je wel, Martin, voor je tijd. Onze luisteraars kunnen ons terugluisteren op iTunes en op Spotify. En weer e-mailen, dat willen we ook graag, hè, op podcast@dft.nl. Tot volgende week.
Tot volgende week.